Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, en Herman Stam die is deze week niet. Die is een weekje vrij en daardoor zit ik op deze stoel, Kamran Oela. En tegenover mij op ruim 1,5 meter wel gewoon Martin Visser. Dus het vertrouwde geluid is er wat dat betreft gewoon wel. Martin, het is vrijdag 16 oktober, de dag dat we de podcast publiceren. Mm-hmm. Ik heb vorige week natuurlijk wel geluisterd naar jullie podcast. En nou, dat was een heel mooi beeld. Volgend jaar zou alles beter worden. En ja. Toen kwam die persconferentie deze week. Ja. Staat dat verhaal van vorige week eigenlijk nog?
Tuurlijk. Dat is houdbaar. Dat is zeker nog houdbaar. Ja. Nee, vorige week hebben we een uitgebreid verhaal gehouden over het oude normaal dat weer gloort. Ja, je kan het bijna niet geloven. Je moet wel echt heel erg door die tweede golf heen kunnen kijken. Mm-hmm. Misschien zelfs door een derde golf heen. Maar dat is precies het verschil tussen de korte termijn en de iets langere termijn. En dat is precies ook de blik die tot nu toe structureel ontbreekt in de communicatie van het kabinet en ook bij de afgelopen persconferentie weer. Natuurlijk zitten we nu midden in de tweede golf en moet eerst die hamer zijn werk doen. Elke paar weken hebben we weer een nieuwe beeldspraak. Nu ja. Is het de hamer.
Ja.
Maar dat betekent helemaal niet, dat betekent absoluut niet dat er geen licht aan het eind van de tunnel is. En ik denk dat het voor ondernemers ook van belang is om te weten, ja, waar gaan we nou precies naartoe? Nou, daar hebben we het vorige week over gehad en dat staat nog als een huis wat mij betreft. Ja, dat is uiteindelijk gloort er licht aan het eind van de tunnel.
Want je had daarvoor allemaal economen en veel andere mensen gesproken die daar iets zinnigs over konden zeggen. Want die hebben dus in die beelden, dat het stip aan de horizon, rekening gehouden met zo'n tweede, misschien wel derde golf. Dus dat zit erin verwerkt.
Ja, zeker. En kijk, weet je, dat zijn ook niet voorspellingen dat je precies kan zeggen van in april is alles weer normaal of in juli of in augustus. Dat weet je natuurlijk helemaal niet zeker. Maar het gaat er wel om van ja, we kampen nu met een tweede golf en je weet niet hoe lang het gaat duren. Nou, Van Dissel, de RIVM-baas, die suggereerde al misschien dat we met de kerst nog in een lockdown zitten, bij wijze van spreken. Dat weten we allemaal niet. Maar tegelijkertijd zie je ook, en dat is heel hoopgevend, dat de innovatiekracht rondom vaccins en testen onwaarschijnlijk is. Ik bedoel, normaal moeten we jaren wachten op een vaccin. En nu zie je gewoon allerlei initiatieven en veelbelovende geluiden. Maar ook met die sneltest, dat gaat zo ongelooflijk snel. En wat veel experts zeggen is, ja, kijk nou eens hoe ver we nu al zijn ten opzichte van een maand of 7, 8 geleden. Moet je je voorstellen waar we dan staan over nog eens 7, 8 maanden. Ja. Even dus los van die golven gewoon. En is het dan mogelijk met het grootschalig inkopen van die sneltesten die dan al veel verder ontwikkeld zijn. De eerste vaccins, betere behandelingen, een hele combinatie en heel veel meer kennis over het virus. Ja, dan is het na die golven wel degelijk op een gegeven moment weer mogelijk om de maatschappij langzaam te laten normaliseren. En dat doorkijken staat nog als een huis. Alleen nu voelt het absoluut niet zo.
Nee, een harde klap werd deze week op dinsdagavond bekend, al bijvoorbeeld voor een sector als de horeca. Het ging ook over sectoren, het ging ook over die hamer inderdaad als beeldspraak. Ja. Laten we even luisteren wat premier Rutte nou precies daarover zei.
Het gaat niet om één sector, het gaat niet om één bedrijfstak. En het gaat ook niet om één vorm van vrije tijdsbesteding. Het gaat om de vraag aan welke knoppen we tegelijkertijd moeten draaien om het aantal sociale contacten te verminderen. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken. En dat is een optelsom en dat is geen keuzemenu.
Het is duidelijk hè, dat hij zegt er niet één sector. Tegelijkertijd voelt het toch wel dat met name die horeca toch wel echt veel harder wordt geraakt dan alle anderen.
Ja, zeker de horeca, evenementenbranche en ik denk de culturele sector, de theaters. Ook, die zitten nu op die 30 en kiezen in grote getalen voor om dan helemaal dicht te gaan. Mm-hmm. Want ja, weet je, Paradiso met 30 man of Carré met 30 man, dat slaat echt nergens op. Nou, maar goed, de horeca is natuurlijk echt de blikvanger. Ja, en die betalen een hele hoge prijs. Dat is natuurlijk wel helder. Ik bedoel, en die missen we natuurlijk tegelijkertijd ook. Want de horeca speelt ook een belangrijke rol in het sociale leven van heel veel mensen. Je gaat graag wat eten of naar de kroeg met elkaar of een kopje koffie. Dat is een ontmoetingsplek. Ja, en ja, het kabinet heeft natuurlijk gezocht naar plekken waar mensen samenkomen. Ja, en een daarvan is natuurlijk de horeca. Dus in die zin, ik snap Rutte hier heel goed. Het is een optelsom, het is geen keuzemenu, maar toch... Ja, treft het bovenmatig een beperkt aantal brandjes. En daar is de schade echt heel erg groot.
Ja, en als je zegt schade is groot, dat is een dreun dus weer ook voor de economie. Hoe groot is dan die schade?
Nou ja, wat ik. Ik heb meteen ook allemaal rond zitten bellen van wat het betekent voor prognoses. Mm-hmm. Tot nu toe was bijvoorbeeld de Rabobank al redelijk concreet. Die zeiden, ja, we hadden vooralsnog verwacht dat de economie volgend jaar met 1% of 2% zou herstellen. Voor wat het waard is, dat zeggen ze allemaal bij. Het is extreem onzeker. Het is een gok. Het is een goed doorgeanalyseerde gok. Ja. Maar je probeert het toch een beetje concreet te krijgen. En die zeggen, ja, het zou best kunnen zijn dat van het herstel van 2% nog maar de helft overblijft. En na een klap van dit jaar van 5,5%, een ongekende diepe recessie, ook vergeleken met de kredietcrisis, ja, is nu vooralsnog het beeld... dat met deze grote tegenvaller, ja, het herstel van volgend jaar dus in geen enkele verhouding staat tot de dip van dit jaar. Dat betekent dus concreet dat het zeker nog eens 1-2 jaar langer duurt voordat je weer op het oude niveau zit. En de verwachting was dat het pas tot 2022 zou duren, eind 2022, voordat je weer op het niveau van voor de corona zat. Nou, dat zou makkelijk eens pas 2023 kunnen zijn. Daar moet je dan aan denken.
Want dat is een beetje het verwarrende soms ook met die prognoses van 2021. Hè. Dan wordt er gezegd, er is herstel van zoveel procent. Maar daar wordt dan niet meteen in de volgende zin genoemd wat dan de krimp dit jaar is.
Nee, precies. Ja, dan lijkt het alsof het allemaal... Dat
heel
vind ik
positief
ook,
is.
Dat lijkt heel positief. En in die zin kon je het afgelopen... Dit jaar is dus in het tweede kwartaal natuurlijk die extreme dip geweest. Mm-hmm. Ten tijde van die lockdown. Toen dacht ik al, als het derde en vierde kwartaal dan... in verhouding tot dat kwartaal beter is... dan lijkt het alsof we weer groeien. Ja, dat statistisch klopt dat wel. Ja. Maar de ellende komt dan pas hè, met reorganisaties en ontslagen. Ja, en nu komt die tweede golf eroverheen. Ja, en dan kan ook de tweede golfscenario... van het Centraal Planbureau in werking gaan treden. En dat is overigens nog zwartgalliger. Dat is echt nog een scenario. Misschien komen we er niet op uit. Die houden zelfs rekening met nog een tweede jaar van een recessie. Dat het ook het jaar erop nog slecht is. Maar goed, ook al zou de economie een heel klein beetje groeien... vergeleken met een rampenjaar of 2020... ja, moet het wel echt heel slecht zijn... wil je ten opzichte van zo'n jaar niet groeien. Maar dat is natuurlijk allemaal nog geen goed nieuws. En als dat kleine beetje herstel al nu in de knop gebroken wordt... ja, is dat ook macro-economische fikse tegenvallen. En is de impact dus veel breder dan alleen maar die horeca, cultuur en evenementen... die dan het hardst geraakt zijn.
Ja. In die sector waar de hardste klappen vallen, is natuurlijk ook de vrees dat een aantal ondernemingen gewoon de klap niet erboven komt. Hè? Je had het net al over reorganisaties en ontslagen. We hebben daarover ook even contact gehad met de voorzitter van ondernemersvereniging ONL, Ondernemend Nederland, Hans Biesheuvel. Laten we even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft.
Ik begrijp heel goed, hè, gezien het aantal besmettingen, hoe dat opgelopen is. Als ik de druk op de ziekenhuizen zit, begrijp ik heel goed dat het kabinet wat moet doen. Hè? Ik zie dat ook terug in de reacties van ondernemers. Iedereen begrijpt dat er maatregelen nodig zijn. De rekening komt wel enorm met het MKB terecht. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen, ja, hoe moet dit nu verder? Hè? Kijk, kan ik over 4 weken open of over 4 maanden? Ik heb mijn laatste reserves eigenlijk deze zomer al in het bedrijf gestopt. Is het verantwoord dat ik nog een keer een lening neem? Of is het verantwoord dat ik de allerlaatste centjes nog een keertje erin stop? Ik denk dat dit weekend er heel veel ondernemers voor die vraag staan. Ga ik stoppen of ga ik het toch nog proberen?
Ja, ik vind een zin van Biesheuvel, die resoneert wel. Hè? De rekening komt bij het MKB terecht. Ja. Is dat eigenlijk een terechte stelling volgens jou?
Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, we hebben de afgelopen weken waren ook een paar hele grote bedrijven natuurlijk in het nieuws. Tata, BAM, de Nederlandse Spoorwegen, ja. KLM hebben we natuurlijk gehad. Dus er zijn wel degelijk een paar hele grote bedrijven die hiermee te maken hebben. Maar ik denk dat in wezen dit echt een MKB-crisis is. Ik denk, die stelling durf ik wel aan. Je ziet ook wel een beetje aan de reactie op de beurzen dat heel veel grote concerns toch redelijk goed eruit springen. Shell is trouwens nog een voorbeeld waar ook gereorganiseerd gaat worden. Dus het is niet zo dat het aan alle grote bedrijven voorbij gaat. Maar je ziet natuurlijk wel dat, zeker als je specifiek kijkt naar de lockdownmaatregelen, die treffen natuurlijk vooral kleine bedrijven, ook heel veel eenmansbedrijven. In de eerste lockdown natuurlijk kappers gehad, schoonheidssalons en dergelijke. Die zullen ook hun hart vasthouden, want een nieuwe volledige lockdown ligt echt nadrukkelijk op tafel. Nee, maar ik, in die zin zie ik dat
zie ook dat jij al naar de kapper bent geweest.
Ja, 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 preventief. Ja. Nee, dat, ja, dat klopt. Dus nee, maar ja, dat kan zomaar weer terugkeren. Ik bedoel, ja. bedoel, zo lang geleden was het niet. Dus we weten nog precies hoe het toen ook alweer was.
Ja.
En in die zin, maar goed, denk ik, ja, deze gedeeltelijke lockdown is nog lang niet wat het toen was. En ik mag hopen dat het desondanks effectief zal zijn. Maar goed, nee, maar dit raakt natuurlijk MKB-ondernemingen natuurlijk voluit. En aanvankelijk was het ook heel veel steun. Die steun is er nog steeds vanuit het kabinet. Hij wordt stapje voor stapje een beetje minder. Mm. Maar de vraag is of die steunmaatregelen genoeg zijn om die ondernemingen allemaal door deze lockdown te trekken.
Ja, want dat ging natuurlijk ook in die eerste lockdown daar ook wel zelfs met die kappers over van het perspectief ontbreekt. Hè? Waar gaan we dan naartoe? Hoe lang gaat het duren? Kan ik straks weer een mooi bedrijf op gaan bouwen? Dat is ook wat Biesje heeft al zegt. Hè? Dat dit weekend als sommige ondernemers gaan denken van moet ik stoppen? Kan ik nog wel door?
Ja.
Moet er niet veel meer perspectief worden geboden eigenlijk?
Ja, ja, dat is toch maar een beetje herhaling inderdaad van wat toen ook speelde. Toen was er nog aanvankelijk nog veel meer onzekerheid ook over de steun in eerste instantie. Al kwam die natuurlijk vrij snel wel op gang. En nu is dat perspectief toch ook dat verhaal van waar we het ook vorige week ook over hadden. Van wat gebeurt er eigenlijk na die tweede of misschien wel derde golf? Hoe ziet het er dan uit? En het is ook ongelooflijk moeilijk voor het kabinet. Dat zal ik meteen toegeven, omdat het natuurlijk niet precies te voorspellen valt.
Mm-hmm.
Maar ja, er was natuurlijk een enorme roep om dat perspectief. Een stip op de horizon. Nou goed, alle clichés kennen we. En wat we krijgen is een routekaart. En die routekaart gaat natuurlijk niet over die stip op de horizon. Maar dat is een routekaart van kwaad tot erger. Ik bedoel, dat is van de overtreffende trap van beperkende maatregelen. Mm. We krijgen hem ook, dat schreef onze parlementaire redactie deze week terecht in zijn analyse. We krijgen het moment dat we al bijna aan het eind van die route zitten. Nou, lekker perspectief is dat.
Uh-huh.
Dus het is fijn nu dat er duidelijkheid is wat bij verschillende stadia van de verschillende golven of de coronacrisis, wat de beperkende maatregelen zullen zijn. Maar voor een ondernemer, dat begrijp ik wat Biesje van zegt, heel goed, is het ongelooflijk ingewikkeld. Je bent nu, weet je hebt nu een restaurant. Je bent nu gedwongen dicht. Je weet A, niet hoe lang het gaat duren. Je weet wel de steun. Je gaat natuurlijk uitzoeken van hoeveel steun kan ik nu krijgen. Maar ja, dan moet je je afvragen, hoe lang zing ik het daarmee uit? Ga ik mijn privévermogen aanspreken? Dat heb ik al gedaan. In de eerste golf doe ik dat nog een keer. Is me dat waard? Of zet ik al mijn personeel gewoon maar op straat en laat ik die steun gewoon zitten? Laat ik de boel failliet gaan? Of moet ik dan en bij ontslag van mensen moet je transitievergoeding betalen? Nou, laat staan dat je nadenkt over en wat doe ik dan volgend jaar? Hoe zorg ik dat ik volgend jaar weer up and running ben? Dat mijn bedrijf misschien is uitgebreid? Dat ik een draai heb gemaakt om ook in deze ingewikkelde beperkingen overeind te blijven? Dat zijn allemaal beslissingen die veel verder reiken dan alleen die tweede golf. En van het kabinet krijgen natuurlijk alleen maar toren. Nou, dit gaat er de komende 2 weken gebeuren en succes er maar mee.
Ja, en duurt 4 weken en dan zien we wel weer.
En dan zien we wel weer. Ja, en dat is natuurlijk, dat is, aan de ene kant begrijp ik dat natuurlijk volkomen. Want het is ook reageren op wat er gebeurt. Ook het kabinet zal natuurlijk moeten zien van, wordt het aantal besmettingen, wordt dat weer afgebogen, ja of nee? Maar tegelijkertijd ontkom je er ook niet aan om iets verder te kijken. De ondernemer moet ook verder kijken. Die maakt nu zijn begroting voor volgend jaar. En daar ontbreekt elk handvat voor. En dat is wel, dat maakt het voor ondernemers denk ik wel heel erg ingewikkeld.
We hebben het net even over de relatie ondernemer en overheid. Hè? Dus onder andere ook met die leningen. Het is natuurlijk ook een relatie vaak tussen ondernemers en banken.
Ja.
Of het nou leningen zijn die daar al langdurig lopen. Of het om rente gaat op vermogen. Hoe zie je eigenlijk die bankaire sector dit moment ervoor staan?
Ja, de banken hebben ook een soort coulance regelingen opgetuigd al vrij snel. Die wilden heel laten zien van nou, bij de vorige crisis waren we onderdeel van het probleem. En dan zeiden ze nu zijn we onderdeel van de oplossing. Ja. Dat durfden ze vooraf al te stellen. Nou, het was heel gewaagd om dat te doen. Nou, misschien zijn ze het in zekere zin ook wel geweest. Want er kwam uitstel van betaling op allerlei manieren.
Maar het was wel heel erg minimaal, toch?
Ja, aan de kant van de kredietverlening liep het niet heel erg hard. Dus maar in ieder geval, ze zijn geen sta in de weg geweest vooralsnog. Al was er wel heel veel klachten over kleinere bedrijven, kan ik krediet krijgen?
Ja.
Dus wat wel vrij snel liep, was dus inderdaad voor bestaande klanten uitstel van betaling te geven. Dat is ook het makkelijkste ook te doen. Maar die coulance-regeling was op een gegeven moment, er zat een einddatum aan. En ja, die komt in zicht en de banken geven aan, dat gaan we niet verlengen. Ja, die timing tegelijkertijd met de tweede golf is erg ongelukkig. Tegelijkertijd begrijp ik het wel. En is het misschien zelfs ook in het belang van ondernemers dat je succesregeling niet oeverloos verlengt. Want de steun van de overheid in de vorm van loonsteun of tegemoetkoming van de vaste lasten, dat is echt een subsidie of een gift. Terwijl deze coulance-regeling, net als bijvoorbeeld een huurdeal of uitstel van belasting, is het doorschuiven van schulden.
Ja.
En dan stapelt het allemaal op. Ja. Dus in die zin is een ondernemer er misschien voor nu, voor de lockdown, mee geholpen als een bank nog langer coulant is. Maar ja, dan komt die andere hamer, niet de hamer van Rutte, maar gewoon de hamer van de afbetaling. En dan moet je in het voorjaar alsnog.
Ja.
Dus in die zin is het doorschuiven van schulden te lang is geen oplossing. En dan is de enige optie is inderdaad of kijken als ondernemer van, nou, kan ik het zelf redden? Of moet ik de tent op de fles laten gaan? Of kan de overheid het doen in de vorm van grootschalige subsidies? En dat wordt al gedaan. En de vraag is of dat wel genoeg is.
En zie je dat die banken eigenlijk al genoeg vet op de botten hebben? Of zijn die überhaupt wel bereid om in deze tweede golf klaar te staan voor ondernemers?
Nou, voorlopig overleven ze de stresstesten van de toezichthouder van de Nederlandse Bank. Er zijn een speciale stresstest in het voorjaar gedaan. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, liet van de week ook weer weten van de banken hebben genoeg buffers vooralsnog. Maar ook opvallend wel, hij waarschuwt expliciet van, moet echt voorkomen dat dit uit gaat monden in een financiële crisis. Dus dat is wel degelijk dus een scenario waar openlijk rekening mee wordt gehouden. Mm-hmm. Dat als het te lang duurt en te veel bedrijven gaan failliet, dan kunnen die bedrijven ook niet meer hun verplichtingen afbetalen bij de banken. En raken de banken ook hun problemen. De grote banken hebben allemaal enorme stroppenpotten aangelegd. Dat zijn ze ook verplicht. Vooralsnog lijkt dat probleem
geleerd
niet
ook van die crisis van 10 jaar geleden.
Ja, zeker. Ja. En het moet ook. En dankzij een aantal hardnekkige economen en politici zijn de banken en de Nederlandse Bank zelf, zijn de buffers bij de banken in ieder geval hoger opgetrokken dan de banken zelf hadden gewild. Dus deze les van de crisis is er gelukkig ook opgedrongen geweest, waardoor de startpositie nu echt beter is. Je refereerde zelf al aan dat bij kredietverlening het niet echt heel lekker liep. Nou, voor een bank zijn al die kleine MKB'tjes toch een beetje ingewikkelde, lastige klanten. Ja. Die kosten in verhouding meer dan dat je er wat aan hebt. Dus dat is niet heel hard gelopen. Maar vooralsnog, je kan niet zeggen dat de banken nu echt het grote probleem zijn. En dat is echt wel een groot verschil met de vorige crisis.
Hans Biesheuvel, die vertegenwoordigt natuurlijk de ondernemer zelf met ONL. En die zit er een tikkie anders in. Die maakt zich namelijk wel grote zorgen of de banken er nu überhaupt klaar zullen staan.
Ja, dat is natuurlijk een klap erbovenop. Hè. De afgelopen maanden hadden ondernemers daar minder zorgen over. Hè, over aflossen en rente betalen. Meestal uitstel voor verleend. En nu zeggen de banken, ja, dat uitstel gaan we niet meer verlenen. En sterker nog, we gaan grote delen van het MKB niet meer financieren. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus ik denk als je naar steunmaatregelen kijkt, dat de overheid met name ook daarna zal moeten kijken. Ja, kunnen we die kredietverlening, kunnen we die financiering op een andere manier dan op peil houden?
Dat is eigenlijk wat Biesheuvel even zeggen. Die maakt zich zorgen dat de banken helemaal nu niet een coulance-regeling zullen hebben. Bijvoorbeeld voor zo'n horeca of evenementenbranche. Nou, je mag weer 2 maanden niet aflossen en dan kijken we daar weer naar.
Ja.
Die zorg lijkt me vanuit zijn perspectief in ieder geval terecht.
Nee, zeker. Ik begrijp ook. En we zullen echt gewoon de komende week ook gewoon echt de feiten moeten verzamelen. Of het echt zo is dat de MKB dan niet meer gefinancierd gaat worden. Dat is echt wel een stap verder dan dat je op een gegeven moment met die coulance-regeling stopt. En ik begrijp, de timing is natuurlijk wel wat ongelukkig. Maar toch, ik laat toch wel staan dat als je als ondernemer steeds maar weer coulance krijgt en alle ellende naar volgend jaar doorschuift.
Ja,
dat is uiteindelijk ook niet de oplossing. Wat wel een zorgenpunt is, is dat de banken hebben aangegeven, ja, we gaan nu echt overstappen van een soort generieke regeling naar echt naar maatwerk. En dan kijken we zelf welke bedrijven gezond genoeg zijn om door deze crisis te komen. Maar ja, gezond genoeg hangt ook vanaf in welke mate ondernemingen door de overheid worden gesteund om deze crisis te overleven.
Ja.
Ja, ik vind de gedachte dat de coronacrisis een prachtige schifting zou zijn tussen gezonde en ongezonde bedrijven is denk ik een misvatting.
Ja.
Want het hangt natuurlijk heel erg van de karakter van jouw bedrijven af, in welke mate je geraakt wordt. Dat heeft natuurlijk de bedrijven met nul buffer, die vallen ook als eerste om. Dat is evident. Maar het is niet zo dat de coronacrisis nou een uitgelezen kans is om eens even te zeggen dat de innovatiefste en de beste ondernemers gaan winnen. En alles wat afvalt, dat zijn toch al zwakke broeders. Dus als de banken op die manier gaan kijken, is natuurlijk de vraag of je dan toch niet heel veel kapitaalvernietiging krijgt. Of je niet toch heel veel bedrijven die eigenlijk in wezen gezond zijn, nu als ongezond verklaart omdat ze niet kunnen overleven in de coronacrisis. Dat is echt wel een zorgelijk punt.
Zeker als het gaat om die kleine MKB'er die misschien sowieso van maand tot maand leeft en niet aan die buffers hoeft.
Nee, dus in die zin begrijp ik dat hele idee ook niet. Wat ook Klaas Knot weer herhaalde deze week. Laten we eerst met de zwakste broeders afvallen. Ja, dat is een beetje, dat is in de economie is natuurlijk heel normaal, die dynamiek, de survival, een soort van survival of the fittest. De krachtigste en de creatiefste ondernemers die overleven het. Mm. En de zwakkeren die maken weer plaats. En dan komen we nieuwe voor in de plaats. Ja, dat kan je met deze crisis die helemaal van buiten de economie komt, kan je natuurlijk eigenlijk niet zeggen.
Overigens zien we dat ook met dat doorschuiven. We moeten opeens denken aan het verhaal van vandaag in onze krant over de reisbranche. Die had al die vouchers, die waren zes maanden geldig. En nu denkt Nederland massaal, ik wil dat geld hebben. Ja. Gaat gewoon een miljard euro één keer moet worden uitgekeerd. Heb jij nog foutjes liggen?
Ik heb nog foutjes liggen, ja.
Weet je wat de einddatum is?
Ja, ik geloof dat ik van een jaar of twee jaar. Maar dat is allemaal met mensen met huisjes in Frankrijk. Weet ik wat allemaal. Niet meer grote reisorganisaties. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk ook een enorme knoop waar die natuurlijk nu in zitten. Ik bedoel, we hebben geen idee wanneer dat weer een beetje op gang komt met die reizen. Ja, en als iedereen, dan krijg je een soort bankrun op de vouchers. Ja, dat overleeft een organisatie natuurlijk niet.
Nee. Maar dat even als zijstapje. Laten we nog even bij het steunpakket. We hadden net al over die noodmaatregelen. Je zei dat ze iets aan het afbouwen zijn, maar dat er nog steeds wel steunpakketten zijn. Tijdens de eerste lockdown ging het eigenlijk voornamelijk om het behoud van banen. Was echt heel belangrijk. Zie je nu dat toch wordt losgelaten vanuit de overheid?
Ja, en dat eigenlijk dat eerste pakket dat liep toen tot vlak voor de zomer. En bij het tweede pakket was eigenlijk al meteen de bedoeling om die ontslagboete er toen af te halen. Want zo begonnen we. We begonnen met dat bedrijven konden maximaal 90% loonsteun krijgen. En waren verplicht om 100% van hun lonen door te betalen. Je mocht geen lonenoffer vragen. En het was bedoeld voor al het personeel, ook voor flexwerkers. Nou, heel veel bedrijven hebben massaal afscheid genomen van de flexwerkers. Dat kon, daar stond geen boete op. Dus dat is niet helemaal geslaagd, zeg maar. En toen wilde het kabinet al vrij snel die ontslagboete eraf halen. Onder de mom van, de dynamiek van de economie moet ook zijn werk kunnen doen. Ja. En dat klinkt heel logisch in normale tijden. Maar in deze coronacrisis is dat zeer te betwijfelen of dat logisch is. En nu het derde pakket, dat op 1 oktober ingaat, is het laatste restje ontslagboete wat er nog was, is er helemaal afgehaald. En sterker nog, er is ook geen 100% loondoorbetalingsverplichting meer. Dus je kan ook loonoffers gaan vragen van je personeel. Nou, bij KLM heeft de minister van Financiën dat ook ogenblikkelijk gedaan. Verder, die loonoffers, dat zie je nog niet heel erg gebeuren. Maar er begint nu wel een strijd ontstaan rondom de arbeidsvoorwaarden. Dat is op zich ook wel weer begrijpelijk. Dit is niet het moment dat vakbonden en werkgevers helemaal gezamenlijk optrekken. Dus een beetje strijd is ook wel logisch. Dat betekent dat allebei de partijen ook hun werk doen.
Ja.
Er wordt nadrukkelijk ruimte geboden aan bedrijven van, ga maar reorganiseren. Dus dat betekent dus dat de werkloosheid liep aanvankelijk enorm op door flexwerkers. En dat zal nu ook door de vaste banen gevolgd gaan worden. Dat is onvermijdelijk. En verder houden we natuurlijk de faillissementcijfers in de gaten. Want ja, de steun is zo succesvol geweest dat nog toe, dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan dan vorig jaar.
Ja.
En vorig jaar was economisch hartstikke goed jaar. Ja. Dus het werkt dus wel. En blijven dus ook bedrijven overeind die anders zouden zijn omgevallen in normale omstandigheden. Dat is precies de reden dat sommige economen zeggen, dat zijn zombiebedrijven, daar moeten we vanaf. Het is een beetje wachten op dat omslagpunt.
Ja. Het is in deze podcast, maar ook in je columns, in de verhalen vaak gaan over die diepe zakken van Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Ja. En daar gaat het dus nu eigenlijk ook wel over. Hoe diep zijn die zakken? En je hebt al vaker geroepen van, die zijn nog wel dieper dan we denken.
Ja.
Zie je dat dan nu, denk ik, ook wel weer terug?
Ja, nee, kijk, want toen was een beetje de berekening dat het ongeveer 90 miljard zou kunnen zijn. En dan had je nog een hele fatsoenlijke staatsschuld. Daar is iets van 60 miljard of zo grofweg van gebruikt. Er is nog best wel ruimte over. Je ziet ook dat in de tweede ronde steun is er ook weer minder gebruik gemaakt dan in de eerste ronde. En in de derde moeten we even afwachten wat de impact van die lockdown op het gebruik van die steun weer is. Mm-hmm. Er is natuurlijk wel financiële ruimte. En dat is ook een beetje het zoeken steeds bij het kabinet van, is het echt een soort economische logica om de markt zijn werk te laten doen en laat dan maar de zwakke broeders afvallen, die redenering? Of is het toch misschien een beetje financieel, dat er toch angst is van die staatsschuld op laten lopen? Dat voelt zo on-Nederlands, om dat dan zo moedwillig te doen en ook zo met tientallen miljarden tegelijk. Ja. En ik heb zelf ook heel vaak geroepen, de staatsschuld moet omlaag. En nu zie ik het exact tegenovergestelde te beweren. Dus het voelt ook heel erg, in die zin tegenstrijdig. En dat zal een Wopke Hoekstra natuurlijk ook hebben. Mm. Ik wil natuurlijk de boeken in als de man met de kleinste staatsschuld ooit, bij wijze van spreken. En nu gebeurt precies het omgekeerde. Dus er zal ook een financiële rem op zitten.
Ja.
Gevoelsmatig alleen al. Dat je denkt, welke erfenis laten we precies na? Maar er is nog gewoon ruimte. En als de minister van Financiën geld ophaalt op de markt, dan krijgt hij geld toe. Waardoor de rente is op heel veel staatsleidingen is negatief. Dus ja, in die zin is er echt nog wel, is er echt nog wel ruimte.
Ja, dat is dan maar even het lichtpuntje of het voordeel dat het op die manier kan.
Zeker,
ja.
Zeker. En natuurlijk moet je het niet uit de hand laten lopen. Maar goed, we zitten, als je kijkt, als je het Europees vergelijkt, zit Nederland echt ongelooflijk safe. We zitten nog ruim onder de 70% staatsschuld. We zitten nog ver vanaf. Dus in die zin is er heel veel ruimte. En ik denk zelf ook, maar goed, misschien schat ik dat verkeerd in, dat ja, het massaal redden van MKB'ers met belastinggeld voor de meeste mensen toch wel anders voelt dan het redden van banken met belastinggeld. Hm. Eerder in een Kamerdebat zei minister Wiebes als onderbouwing voor het versoberen van steunpakket, ja, de belastingbetaler kijkt ook mee. Daar suggereer je een beetje mee. Van, ja, op een gegeven moment willen mensen dat niet meer met ons geld. Maar ik denk toch dat we meer sympathie hebben voor de gemiddelde horecaondernemer dan voor ING, schat ik zomaar in.
Ja.
En terwijl natuurlijk die banken voor het draaiend houden van de economie onmisbaar zijn. Terwijl die kroegen kan je missen.
Ja.
Ik bedoel, dan is het de vraag van moet je het dan dus daarom aan laten vallen? Ik denk het niet.
Maar de KLM's en de Booking.com zullen nu ook wel weer opnieuw kunnen aankloppen, toch?
Ja. Ja, dus in die zin, het gaat natuurlijk niet alleen om die MKB'ers inderdaad. Nou ja, de KLM, nou goed, daar is natuurlijk helemaal de keuze al gemaakt om dat bedrijf overeind te houden met leningen. Ja, als het langer aanhoudt, dan kom je natuurlijk voor andere vragen te staan. Van, ga je dan weer blijven lenen? Of moet je een groter belang gaan nemen? Weet ik veel. Er zal vast ook wel gekeken worden naar misschien helemaal in overheidshanden en dan weer uit elkaar trekken, het Nederlands en het Franse deel. Dat is wel een ingewikkeld dossier.
Daar zouden we zo een hele aparte podcast aan kunnen wijden. Misschien was het een goed idee voor om binnenkort eens even dat Air France KLM is te gaan ontleden. Richting het einde van deze podcast. Wat verwacht jij de komende weken op dat financiële vlak van het kabinet te gaan horen?
Ja. Nou, je ziet dus inderdaad dat er vanuit het kabinet naar Rutte haalde natuurlijk al aan. Natuurlijk wel degelijk aangegeven wordt dat de bereidheid is om naar die steunpakketten bijvoorbeeld te kijken. Het valt me wel op dat de vakbonden werkgevers daar niet meer gelijk in zitten. Dat was heel lang wel zo. De vakbonden zitten heel erg op, hou alles vast wat we hadden aan steun. Terwijl de werkgevers heel erg zitten te zoeken naar hele specifieke dingen. Breidt het uit met een aantal sectoren of doe je specifiek iets voor de horeca of de tegemoetkoming voor vaste lasten. Daar kan je nog misschien aan een paar knoppen draaien zodat het net even wat meer is. Dus het is dus wat meer fine-tunen. Nou, daar lijkt wel, ook bij ministeries wel, animo voor om misschien her en der om wat aan wat knoppen te draaien. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel grote terughoudendheid om dat heel snel te doen en heel enthousiast. Het ziet er naar uit dat als er een verruiming komt, dat het misschien pas per 1 januari komt, dat je een aantal versoberingen die in de planning zaten, dat je die misschien dan niet in laat gaan op 1 januari. Ja, en dan ben ik toch wel heel benieuwd. Ik ben natuurlijk geen arts of viroloog, dus ik weet helemaal niet of dit allemaal gaat werken. Maar mijn gevoel zegt dat het niet genoeg is.
Mm-hmm.
Dat het hier niet bij gaat blijven. Kijk, we doen qua lockdown minder dan we in maart deden.
Ja.
Terwijl we ons natuurlijk nu gevoelsmatig anders verhouden tot het virus. Toen waren we met z'n allen best wel bang.
Ja.
Dus de meeste mensen toch voorzichtig, onzeker. En nu zoek je natuurlijk ook al wil je aan de regels houden, het ook al sneller en makkelijker met je de randen op van wat er kan en wat er mag. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat je nu met een gedeeltelijke lockdown net zoveel effectiviteit bereikt als toen met een hele lockdown. En dat zou dan betekenen dat je misschien over 2 weken naar een volgende fase gaat die langer aanhoudt. Ik weet het allemaal niet.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers daar natuurlijk ontzettend bang voor zijn. Dat ze denken van ja, die kant gaat natuurlijk op. En En dan ben ik benieuwd. Ja, Hans Biesheuvel zei natuurlijk heel dramatisch. Dan is het dit weekend gaan de ondernemers nadenken. Nou, dat zal misschien nog wel meevallen. Natuurlijk gaan ze over nadenken. Maar ik denk niet dat er maandag meteen een viertjementsgolf is. Ja, het is echt heel goed die statistiek in de gaten houden. Wat daar nu gebeurt. En ik denk dat als het te hard gaat qua ontslagen viertjementen, dat het kabinet dan snel aan die rem zal trekken. In die zin van de steunpakketten aanpassen.
Ja, en dan toch die diepere zakken gaan gebruiken.
En dan die diepere zakken gaan gebruiken. En dan misschien zijn ze ook heel blij dat ze het niet meteen hebben opgemaakt. Zo kan je het ook wel weer zien. Ja. En ze hebben dus ook gewoon wat achterhand. Dat is ook wel een prettige gedachte.
De overheid die ook een buffer heeft. Het is net een bank wat dat betreft.
Ja, ook een buffer. Zeker, ja. En het voordeel is, de overheid kan het eigenlijk niet echt omvallen. We financieren het allemaal met elkaar.
Ja.
Dus dan gaan misschien de belastingen later omhoog. Maar dan goed, dat is voor later zorg.
Ja, kijk uit met dit soort uitspraken. Hè? Over een jaar rand van faillissement. En dan als land zijnde. Maar dat zit inderdaad niet.
Nee,
jongetje van de klas bij.
Nee, precies. Binnen de eurozone zijn we nog heel erg braaf. En hebben ook de luxe positie van die uitgangspositie. Dankzij ja, die Calvinistische aanpak van de vorige crisis, ze hebben natuurlijk een fantastische startpositie. Ja, je mag de Italianen niet verwijten dat ze een slechte startpositie hebben. Laten we dan blij zijn met de onze. Mm. Dat wij in ieder geval ook de ruimte hebben om dat heel ruimhartig te doen. Ja. Wat ook uit internationaal onderzoek blijkt, dat Nederland echt tot nog toe maximale baanbouw heeft ingezet en daar heel, heel ruimhartig in is. Ik denk dat we dat voort moeten zetten.
Gaan wij vanavond weer een maaltijd afhalen bij onze favoriete restaurant om toch te steunen.
Ja, zeker.
Want op die manier kunnen we ze natuurlijk ook nog steunen. Ja, ik denk dat we een beetje bij het einde zijn, Mart. Ja, ik val maar in. Heb ik iets gemist? Hadden we nog iets moeten bespreken?
Nou, voor mij hebben we het al ongeveer gehad.
Ja?
Helemaal
mag nog een weekje wegblijven.
Ja, dit gaat prima. Nou, laat het maar niet horen. Maar Herman is er volgende week weer. Dus dat is hartstikke leuk.
Volgende week dus weer Herman Stam hier. En uit Martin Visser. Ook u bedankt voor het luisteren en tot dan.